leven niet vervullen het tijd voor wie schuilen bij de Heer. Leid gejuich en je wil niet vervullen het tijd voor wie schuilen bij de Heer. God trekt de hand, niet grote dingen doet. God trekt de hand, heeft ons bevrijd. God trekt de hand, niet grote dingen.
Morgen in de Pottenbakker. Ik zou graag de dienst beginnen door te bidden. Hemelse Vader, u bent goed. U bent onze liefdevolle Vader in de hemel. En wij mogen komen tot u deze morgen, omwille van het bloed van uw Zoon Jezus. Heer, wees aanwezig in ons midden door uw geest. Spreek tot ons. Wij hebben u nodig. En Heer, soms voelen we ons niet zoals we kunnen juichen en jubelen. Soms is het moeilijk om dat te doen. Maar Heer, ik bid dat u ons de kracht wilt geven om zelfs met geloof als een mosterdzaadje naar u te kijken en ons ogen op u te richten deze morgen. Bewerk het in ons hart, Heer. Vraag het in Jezus' naam. Amen. Laten we verder God loven en prijzen.
Laten we samen recht staan om samen het lied van de maand te zingen.
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam om u te loven, o Heer. Wij zijn licht in het uiterlicht, Jezus. Waar het getuigen is, Jezus. Liefde die eeuwig is, ik prijs u. Die ik volgen moet, Jezus, waar ik volmaakt en goed, Jezus, leven in overvloed, ik prijs u. Waar zou ik gaan zonder u? Totdat ik bij u ben, Jezus, en u volkomen ken, Jezus, geef ik mijn hart en stem en prijs u. Waar zou ik gaan zonder u?
Blijf ik onder uw vleugels.
schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toevlucht. U bent mijn leven, mijn eer.
Hey, goedemorgen en de kinderen mogen naar voren komen. Hey, gisteren was het schoolfeest in de Arken, hè? De kinderen hebben allemaal hun talenten kunnen tonen, hebben gedanst en gezongen, het was echt prachtig. Weet je wel, ik heb ook veel talenten.
Voilà. Ik kan ook veel dingen goed doen. Ik kan zingen, ik kan een beetje dansen, ik kan Engels spreken, ik kan lesgeven. Ja, en ik heb ook altijd gelijk. Ja, de lofprijsteam weten dat ook, hè. Ik heb altijd gelijk. Ik ben een super getalenteerde persoon, ja. En ik wil dat aan jullie bewijzen. Ik vind dat belangrijk dat jullie zien hoe goed dat ik ben in alles. Ja? Een paar weken geleden, ik weet niet wie het was, misschien Nancy, heeft gevraagd wat jullie talenten waren. En veel van jullie hebben gezegd dat jullie kunnen goed rekenen. Ja, en ik ga tonen dat ik kan dat eigenlijk beter. Oké? Okay? Ja? Dus jullie mogen mij opvragen. Maaltafels. Oké? Okay? 6 maal 5. 30. Oké, okay, nog eentje. Dat is een beetje moeilijk. Nee, man. 81.
Ja. 7 maal 7.
7 maal 7, dat is een moeilijke. Sorry? Ja, 49. Kijk. Ah, die kan ik goed. 36. 36. Kijk, kan dat goed, hè? Ja, maar ja, dat mag. Maar ik mag ook een beetje hulp hebben, hè? En ik dacht, ja, ik ga ook iets nieuws proberen, want ik ben ook rap in dingen leren. Dus ik ga iets doen dat ik heb eigenlijk nooit gedaan. Maar ik denk, ja, dat gaat meevallen, hè? We gaan een keer proberen. Oei. Ja, nemen. Ja, ik ga een beetje juggelen. Ik heb dat nooit gedaan, maar ik denk dat dat gaat lukken. Oké, gaan we een keer proberen. Dus we gaan eentje in de lucht houden. Proberen met 2.
Ja.
Ik weet niet hoe dat moet.
Dat is wat altijd goed.
Ja, dat is een beetje gelukt. Dan met 3, hè?
Oei.
Eentje in de lucht en dan met 2. Dan, ja, nee. Iemand dat wel kan?
Ik kan niet.
Kan iemand dat?
Louis.
Kan papa dat? Oké, we gaan eens een keer zien.
Laat ik je proberen, hè. Knal.
Oh, la la.
Dus ik denk dat jullie eigenlijk een beetje beter zijn dan ik in maaltafels. David kan beter juggelen dan ik, dus ja. Misschien had ik beter niet zo hard gestoefd. Maar ja, als je goed in iets bent, mag je wel een beetje stoefen, hè? Dat is niet zo erg. Of wel? Wat denk je? Is dat erg? Waarom is dat een beetje erg? Waarom mag je niet stoefen?
Soms kan je iets niet en dan stoef je. En dan als het niet lukt, gaat iedereen jou uitlachen.
Ja, dat is waar. Oké, ik ga een verhaal lezen van de Bijbel. Want in de dienst vandaag gaan we leren over hoogmoed. Dat is een moeilijk woord, hè? Wat wil hoogmoed zeggen? Nee, oké. Ik ga een verhaal lezen en dan gaan jullie het zien. Dus het komt van de bergrede. Jezus zei, let op, je moet doen wat God van je vraagt, maar je moet dat niet doen om op te vallen bij de mensen. Anders zul je geen beloning krijgen van je Vader in de hemel. Als je arme mensen geld geeft, laat dat niet aan iedereen weten. Schijnheilige mensen doen dat wel. Zij vertellen aan iedereen in de synagoge en op straat hoe goed ze zijn. Want ze willen dat de mensen goede dingen over hen zeggen. Luister goed naar mijn woorden, zij hebben hun beloning al gekregen. En wat zal dat zijn? Dus ze hebben al hun beloning gekregen. Wat is dat beloning?
Eeuwig leven, de Heilige Geest of eeuwig leven.
Dus als ze iets doen om dat mensen kijken naar hen en zeggen van, oh, die persoon is goed bezig. Dat is eigenlijk hun beloning. Dus iedereen kijkt naar hen en zegt, oh, goed bezig. En dat is hun beloning. Maar we gaan een beetje verder lezen. Hou het geheim als je geld geeft aan arme mensen. Je linkerhand mag zelfs niet merken dat je rechterhand iets geeft. Je vader ziet wat er in het geheim gebeurt en hij zal je belonen. Als je iets doet en je dat niet zegt aan iedereen en je doet dat alleen voor God, dan zal God jou belonen. Ja? Wat is dat? Ja, een goede vraag. Misschien ga je daarover leren in de zondagschool. Oké? Ja, we gaan nu bidden en dan mogen jullie naar de zondagschool. We will bidden. Oh, liedje. Ja, sorry. Ja, doe maar.
Door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de God die geneest. Die er is, die zal zijn en die is geweest. Vieren we feest met elkaar. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Wij zingen halleluja. Door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de God die geneest. Die er is, die zal zijn en die is geweest. Vieren we feest met elkaar. Wij zingen halleluja, prijzen de Heer. Wij zingen halleluja.
Heer God, ik wil danken dat we een vijfde dag mogen zijn, dat we iets kunnen leren uit de Bijbel. Jezus naam, amen.
Goedemorgen. Vandaag starten we een nieuwe reeks preken. En als thema van de reeks heb ik gekozen de 7 hoofdzonden. Wie weet, kan iemand ze al... Well, het staat eigenlijk in potscherven, hè? Je hoeft het niet. Maar... Dus de 7 hoofdzonden zijn hoogmoed, hebzucht, woede, afgunst, lust, gulzigheid en gemakzucht. Ze staan niet genoemd in de Bijbel, de 7 hoofdzonden. De oorsprong van die lijst gaat terug naar de kerkvader Tertullianus, in het jaar in de 2e eeuw. Dus het heeft al een lange, lange geschiedenis, hè? De 7 hoofdzonden. En ik ga proberen telkens een passage uit de bergrede te kiezen, die aanspreekt, die iets vertelt over die hoofdzonden. In de bergrede zien we eigenlijk Jezus zijn visie op het leven in het koninkrijk van God. Wat God van ons verlangt, hoe gezonde, rechtvaardige verhoudingen tussen mensen en tussen God en mensen hoe dat eruit ziet. En hierbij wil ik even ook de Bible Project noemen. Sommigen van jullie gaan dat zeker al kennen, de Bible Project. Maar zij dit jaar doen een heel reeks over de bergreden. Dus een heel jaar waarin dat er in podcasts, in video's, op YouTube, dieper gegraven wordt over de bergreden. Het is wel in het Engels. Dus het doel van die reeks preken over de bergreden, over de hoofdzonden, de zeven hoofdzonden, is om ons te helpen doen nadenken over ons gedrag. Over ons gedrag. Hoe wij omgaan met elkaar. In de kerk, het werk, thuis. En Gods visie op een goede leven. Wat soms ethiek wordt genoemd. Hè? Gods visie op het goede leven. Wat dat eruit ziet. Hoe wij omgaan met elkaar. En waarom is het belangrijk? Wel, misschien is het thema niet zo spectaculair, zou ik kunnen zeggen, als andere thema's. En wat zegt de Bijbel over gender issues of Israël in de eindtijd of zo'n soort dingen. Maar dit thema, deze reeks preken, gaat eigenlijk over het dagelijks leven. Het dagelijks leven, hoe wij omgaan met onze kinderen als we thuiskomen en we zijn moe. Hoe wij omgaan met de collega die moeilijk doet of die ja, iets heeft gezegd dat kwetsend is. Het is dingen van het dagelijks leven. Het is niet spectaculair, maar voor Jezus is dit heel belangrijk. Omdat in ons dagelijks leven, daar is waar de strijd tegen zonde, tegen ons zondige natuur, tegen onrecht, ongezonde verhoudingen tussen mensen, daar in het dagelijks leven, daar wordt het gestreden. En soms vergeten we dat, denk ik. En daar moeten we dus ook de overwinning hebben. Die kleine dagelijkse overwinningen. Laat ons eerst de tekst lezen voor onze eerste preek over hoogmoed. En de tekst komt uit de Matthäus-evangelie. Matthäus 6, vers 1 tot 8. Matthäus 6, 1 tot 8. Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar verhelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. En dan vanaf 16. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader die in het verborgene is, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar verhelden. Oké, volgende slide. Waarschijnlijk hebben jullie al gehoord van die reeks op de VRT God Vergeten over misbruik in de katholieke kerk. Het vertrouwen in de kerk in België heeft in de laatste jaren gekelderd. Onderzoek gedaan door de KU Leuven in het jaar 2013, dus dit is meer dan 10 jaar geleden, stelt vast dat nog maar 13% van alle Vlamingen heeft na de crisis nog vertrouwen in de kerk. Een jaar eerder was dat nog 31%. En dat is 10 jaar geleden. Dus ik denk dat het ondertussen zeker met God Vergeten nog verminderd is. En dan zie je op de volgende slide ook wat cijfers voor praktiserende katholieken. Hoe dat zij het vertrouwen ook verloren hebben. Dus je ziet dat het vertrouwen zelfs onder praktiserende katholieken, die nog naar de mis gaan, ook heel gekelderd is. En fel verminderd, omwille van die misbruiken. Nu, wat heeft dat met ons te maken? Wij zijn uiteraard geen katholieken, maar mensen associëren de katholieke kerk met het christendom, met Jezus. En dus heeft het wel ook iets met ons te maken. En met ons geloof. Iemand vertelde mij onlangs dat op het werk een collega vertelde aan hem dat zij omwille van gezondheidsredenen moest een zwangerschap afbreken. En dan, ze vertelde dat zo aan haar collega's, die mevrouw. En dan keek ze naar deze persoon die het aan mij heeft verteld en zei, jij bent christen, jij zal mij waarschijnlijk nu veroordelen. Hè? Dat toont hoe dat mensen, christenen, ons percipiëren. Wij worden gezien als mensen die oordelen en veroordelen. En dat is het beeld dat vele mensen hebben van christenen. Het zijn hypocrieten. Zij prediken liefde en rechtvaardigheid, maar zelf sluiten ze hun ogen voor onrecht en breken ze mensen neer. En het gevolg, een van de gevolgen, is dat mensen willen niet meer luisteren naar wat christenen te zeggen hebben en wat de kerk zegt. Ze zijn boos, ze zijn teleurgesteld, ze gaan niet meer naar de kerk. Dat is misschien de eerste generatie. Met de tweede en de derde generatie, daar zie je onverschilligheid. Daar zie je onverschilligheid. De kerk en geloof, dat wekt ze geen sterke emoties meer. Het zegt hen niks. Waarom? Omdat ze er geen ervaring mee hebben. Nu, dat past allemaal binnen een groter context in Europa en het Westen van ontkerking, secularisatie. Een voorbeeld daarvan, als we naar de volgende slide gaan, Dit is de Sint-Anna-kerk in Gent, dichtbij Gent-Zuid. Trouwens, dat is de kerk waar mijn grootouders getrouwd zijn geweest, lang geleden. Deleuze heeft dat gebouw nu gekocht. En dat zal dus een Deleuze worden. Hè? Dat is ook een voorbeeld van secularisatie, ontkerking. En sommigen zeggen dat wij moeten proberen teruggaan naar een tijdperk waarin dat kerk en geloof gezag hadden in de maatschappij. Maar ik denk dat dat niet mogelijk is. En de vraag is ook, willen we teruggaan naar hoe dat het vroeger was? Maar de vraag die ik wil samen met jullie, en we kunnen naar de volgende slide gaan, stellen en bekijken is, kunnen wij als christenen het vertrouwen van mensen terugkrijgen? Kunnen we dat ergens terugwinnen? En hoe dan? Want willen we niet ergens wel een zekere, wat in het Engels zou zeggen, moral authority, morele gezag. Willen wij dat niet hebben als christenen? Willen we niet ergens een erkenning hebben van anderen dat onze boodschap een morele gewicht draagt? Dat het goed is, dat het de moeite waard is om te luisteren naar onze boodschap. Maar hoe doe je dat in een tijd waarin dat macht en gezag met argwaan bekeken wordt? Wanneer er zoveel wantrouwen is ten opzichte van gezag en macht. Niet alleen de kerk, hè, maar denk gewoon aan de geloofwaardigheid momenteel in politici. Nu, in Jezus' tijd, en we kunnen naar de volgende slide gaan, was er ook machtsmisbruik door de religieuze leiders. En Jezus had heel veel scherpe woorden voor de fariseërs en de schriftgeleerden. Ik ga even Matthäus verder in het Matthäus-evangelie lezen, Matthäus 23, waar het bekend is als de zeven keer dat Jezus zeven keer wee u zegt aan de fariseërs. En dat die hoofdstuk begint met het volgende, dus vers 1 tot 4. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Dus ze hebben gezag. Ja. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen. Maar zij zelf willen geen vinger opheffen of verroeren. Dus dat zijn een hoofdstuk waarin dat Jezus heel scherp is voor de fariseërs, de schriftgeleerden, de leiders, de religieuze leiders van die tijd. En later in die hoofdstuk spreekt Jezus over hen of beschrijft hen als wit gepleisterde graven. Nu, wat betekent dat? Als we naar de volgende slide kunnen gaan. Wit gepleisterde graven, ja, dat ziet er schoon van buiten. Heel wit en proper. Maar van binnen zijn er beenderen. En beenderen in het Jodendom, dat is onrein. Onrein, dat is de dood. Onrein. Dus van buiten ziet er allemaal heel mooi, uiterlijk allemaal heel vroom, schoon, proper, maar van binnen onrein en zonde. En in de tekst, de huigelaars, de hypocrieten, en dat woord eigenlijk komt uit het Grieks, hypocrites, wat betekent een toneelspeler. Hypocrites betekent een toneelspeler. Mensen die doen alsof. Ja. En Jezus zegt, wees niet zoals de hypocrieten, zoals die toneelspelers, die mensen die uiterlijk lijken alsof dat ze zo goed bezig zijn, maar eigenlijk van binnen hebben ze de verkeerde motivaties, de verkeerde motieven. Van binnen is het niet goed. En Jezus geeft drie voorbeelden. Het geven van aalmoezen, het gebed en vasten. Dat waren voorbeelden in die tijd van religieuze devotie. Ja, dat was heel gebruikelijk voor Joden toen om tienden te geven. Het was ook heel gebruikelijk om te bidden en om te vasten. En Jezus zegt niet dat zij deze dingen niet mogen doen of niet moeten doen. Nee, zeker niet. Hij heeft het over de manier waarop. Als ze gedaan worden. De motivaties, de drijfkracht erachter. Nu, die drie voorbeelden, zoals ik zei, dat behoorde tot de dagdagelijkse realiteit van Joden toen. Dat waren uiterlijke, zichtbare tekens van devotie. Geld, dat was niet via een overschrijving met de bank, zoals nu. Dat was een collectebus van voor in de synagoge. Iedereen zag het. Men stopte ook in de drukte van de dag om op vaste tijdstippen te gaan te bidden. Je kan het misschien een beetje vergelijken met de moslims, die ook vaste bidden op vaste tijdstippen. En dat is ook zichtbaar wanneer dat ze dat doen. Ze stoppen, ze nemen hun mat en ze gaan bidden. Dus dat was zichtbaar. Het waren zichtbare tekens van devotie. En het derde dat ook zichtbaar was, vasten. Waarom? Omdat het gebruikelijk was als je vast om in zak en as, dat is ook een uitdrukking dat wij nog kennen, zichtbaar te zijn. Dus je kleren gingen vuil zijn, je hing as op je gezicht. En de ironie, wat Jezus zegt hier, van zij verbergen hun gezichten met as om zichtbaar te zijn. Zie je de woordspeling? Zij verbergen hun gezichten met as, maar eigenlijk wil ze zichtbaar zijn. Nu, wat zijn de vergelijkbare praktijken van devotie vandaag? Misschien mede door Jezus zijn leer is onze devotie toch redelijk privé geworden, misschien. Maar ik denk wel dat we toch nog uiterlijke tekens hebben van devotie. Komen naar de kerk. Ja, men ziet dat we op de zondag het huis verlaten en naar de kerk gaan. Komen naar de bidstond. We zien dat. Er wordt luid opgebeden. Dat is ook zichtbaar. En ik wil duidelijk zeggen, Jezus zegt dat die dingen niet verkeerd zijn. Dat zijn goede dingen. Dat is het goede doen. Okay? Dat zijn goede dingen. Jezus heeft het niet over die dingen per se. Hij heeft het over de achterliggende motivaties. De beweegredenen erachter. Waarom dat wij die dingen doen. Waarom dat de Joden aalmoezen aan gebed en vasten deden. En nu vandaag waarom dat wij bepaalde dingen doen voor God. Dus ik herhaal, de huichelaars, de hypocrieten, dat waren toneelspelers. Dat waren wit gepleisterde graven. Uiterlijk lijken het alsof dat ze goed bezig waren, maar van binnen waren hun harten dood. Want zij praktiseerden de goede daden voor de eer van de mensen in plaats van voor God. Je hebt misschien gezien, toen we de tekst samen hebben gelezen, dat er is een... Jezus herhaalt hetzelfde. Voorwaar, zij hebben hun loon al gehad. Maar God, die in het verborgene ziet, zal u belonen. Dus er is een beloning voor goede daden. De Bijbel is niet schuw voor om te spreken over beloning voor goede daden. Dat zie je ook in 1 Corinthiërs bijvoorbeeld, waar dat Paulus het heeft over welke materialen wij bouwen. Hè? Hout, zilver, edelstenen of hout, hooi, stro. Ons werk zal beproefd worden met vuur, dat wil zeggen oordeel. En ieder zal zijn loon ontvangen, staat er. Dus de Bijbel is niet schuw om te spreken over beloning op de laatste dag. Maar het verschil zit hem in wie de beloning geeft. Indien men goede werken, goede daden verricht om eer te krijgen van mensen, zullen zij dit misschien krijgen. Misschien. De eer en lof van anderen. Maar indien men goede daden verricht om eer te krijgen van God, zullen ze dit zeker krijgen. Op de laatste dag zal God hen belonen. Nu, welke beloning is meer waard? Dat is de vraag. Welke beloning is meer waard? De eer van mensen of van God? En Jezus is duidelijk. Hè? Doe het niet voor de eer van mensen. Dat is niet de moeite waard. Je bent niet zeker of dat het u zal krijgen en het duurt maar eventjes. Maar doe het voor God. En dan is het niet belangrijk of men het ziet of niet. De toepassing lijkt heel duidelijk. Hè? De vraag is, met welke emoties doen wij onze goede daden? En het is goed, denk ik, om een reeks over de hoofdzonden te starten met deze vraag. Want mensen kunnen uiterlijk lijken alsof dat ze heel goed bezig zijn. Ze doen alles juist, ze komen naar de kerk, ze gaan naar de bidstond, noem maar op. Maar ze doen het voor de verkeerde redenen. En ook binnen de evangelische wereld zijn er de laatste tijd wat schandalen. Misschien Ravi Zacharias, heb je al van gehoord. Maar er zijn nog anderen, hè? In Engeland ook een kerkleider van, die verantwoordelijk was voor Soul Survivor. Een heel grote jeugdbeweging. Veel goede dingen gedaan. Er is daar ook een schandaal, ook rondom seksualiteit uitgekomen. Dat zijn allemaal leiders van schijnbaar succesvolle kerken en christelijke organisaties. En het gevolg daarvan, als dat dan in de pers komt of in de media, ja, mensen verliezen hun vertrouwen in de leiders in de kerk en soms zelfs in hun geloof. Dus ik wil teruggaan naar die vraag, hoe kunnen wij het vertrouwen terugkrijgen? Als er zoveel hypocrisie is, ook binnen de kerk, hoe kunnen wij het vertrouwen terugkrijgen? Wel, wat zegt Jezus? Hij zegt, doe het voor God, niet voor de mensen. En dit is zeker niet een boodschap dat alleen is gericht voor zij die een meer zichtbare profiel hebben. En in de bergreden spreekt Jezus tot de menigte. Ja, in Matteüs 23 is het meer gericht op de leiders, de religieuze leiders. Maar hier in de bergreden is hij aan het spreken tot de gewone mens. En hij zegt tegen hen, wees niet zoals die leiders die graag eer van anderen krijgen. Maar de dingen die je doet in je dagelijks leven, de verschillende manieren waarop jij jouw geloof in God beleeft en uitdrukt, naar de kerk gaan, het initiatief nemen om de afwas te doen, een vriendelijk woord voor een onbekende, noem maar op. Alle dingen die wij, die goede daden, die dingen die wij door die waar wij ons geloof uitdrukken, doe dit alles voor God, zonder te veel na te denken over anderen en of dat zij het gezien hebben of niet. We zullen zien in deze reeks dat verschillende van de hoofdzonden hebben te maken met hoe wij ons vergelijken met anderen. En het is hetzelfde met hoogmoed. Hoogmoed is jezelf als meer waardig of meer waard gaan achten dan anderen. Okay. Sommige religieuze leiders dachten dat zij beter waren omwille van die uiterlijke tekens van devotie. En waarschijnlijk geloofden mensen dat. Waarschijnlijk zagen zij die leiders en ze dachten, wauw, kijk naar die persoon, kijk hoe religieus, kijk hoe schroom dat die persoon is. Hij moet toch God goed kennen. Hij moet toch dicht bij God zijn, dicht bij God leven. Maar Jezus zag door hen heen. En zo ook in onze tijd zijn er leiders die onze geloofwaardigheid verloren hebben. En hoe, kom terug naar die vraag, hoe in een tijd waarin dat er gebrek is aan vertrouwen, aan geloofwaardigheid, hoe kunnen wij spreken over Jezus en zijn verlossingswerk als christenen? En het antwoord, denk ik, is integriteit. Ja? Integriteit, ja, dat zag je uit. Wat anderen buiten, aan de buitenkant zien, komt overeen met wat er van binnen is. Het betekent niet dat anderen moeten alles weten wat dat er binnen ons afspeelt, nee. Maar dat de uiterlijke daden van dezelfde aard zijn als de innerlijke motivaties. En Jezus spreekt over een boom met vruchten. Net zoals een appelboom alleen appels voortbrengt, kan een gezond hart alleen vruchten voortbrengen die eer brengen aan God. Maar bij een hypocriet of een huigelaar komen de vruchten niet overeen met de boom. En dat is maar tijdelijk. Want dat kan eigenlijk niet. Uiteindelijk zal alles dat verborgen is ook zichtbaar worden. Jezus, zijn boodschap, toont ons de weg van integriteit. Wanneer wij onze goede werken doen tot eer van God en niet tot eer van mensen, dan zijn we ook verlost van de negatieve gevolgen van ons te veel gaan vergelijken met anderen. Denk aan people pleasing. was ook onlangs een artikel in de VRT over people pleasing. De nood die sommigen hebben voor die goedkeuring van anderen. Maar als we onze goede daden doen voor God, en het is niet te belangrijk wat de anderen denken over ons, dan zijn wij vrij om aan anderen te geven, om anderen te gaan dienen uit een rein hart. Er is geen sprake van manipulatie. No strings attached. En de laatste. Dan zijn wij niet als zo'n marionet of een poppen met al die... We zijn vrij. We zijn vrij om te geven van onszelf. We zijn vrij om te geven van onze tijd. Van ons geld. Waarom? Omdat wij het doen voor God. En hiermee wil ik dan eindigen. Wanneer wij ons geloof beleven en zichtbaar maken in ons dagelijks manier, in ons dagelijks leven, en wij doen dat met onze ogen gericht op God en uit liefde voor Hem, dan zijn wij vrij om te geven van onszelf, van onze tijd, van onze gaven, van ons geld. Dan kunnen we geven aan de ander zonder afhankelijk te worden van de ander. Hier legt Jezus een heel belangrijk fundament voor hoe wij omgaan met elkaar. God zal ons belonen. Ja, wij hebben elkaar nodig, maar de eer van mensen, zelfs de liefde van mensen, kan ons nooit echt volledig bevredigen. En dat is goed, want het betekent dat in de liefde van God zijn we vrij om te geven zonder angst, zonder dwang, zonder enige sprake van manipulatie. En wanneer wij als volgelingen van Jezus zo leven, dan bouwen wij vertrouwen en krijgen wij een mate van respect en misschien zelfs een luisterend oor om te vertellen waarom wij zo leven. Wat ons motiveert, wat er van binnen gaande is, namelijk de liefde voor God. Zoals we onlangs hoorden in een preek van Stefan, ook uit de Bergrede. Laat uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Laten we sluiten in gebed. Heere God, u bent onze Vader in de hemel. En u ziet al een benauwend gevoel geven. Maar als ik voor mijzelf spreek, dan is dat een troost. Want u weet wat er in onze harten afspeelt. U weet wat wij mee worstelen. U ziet het. U ziet ook onze motivaties. Zoals de psalmist zei, David, beproef onze harten. Heer, kijk van binnen in ons. En Heer, ik bid als er bepaalde dingen zijn die niet gezond zijn, als er onreine dingen zijn in ons hart, wilt u ons reinigen. Wilt u ons wassen, zodat wij van binnen en van buiten hetzelfde zijn. Zodat wij niet zijn zoals de huichelaars, de hypocrieten, maar dat wij kunnen met integriteit naar anderen toestappen en hen dienen uit een oprechte liefde voor God. Heer, en wij bidden ook dat wij mogen de respect ontvangen van anderen, dat wij mogen een luisterend oor krijgen bij mensen, dat zij zullen bereid zijn om te luisteren naar wat wij zeggen over u en over wat u hebt gedaan voor ons. Bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan nu afsluiten met een laatste lied. De Heere is mijn herder. Toch nog, voor wie die kunnen, jullie uitnodigen om recht te staan voor de zegen. Ook uit het Hebreeënbrief, Hebreeën 13, vers 20 en 21. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen en in uw werken wat in zijn ogen wel behaaglijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Gaat u maar zitten hoor. De mededelingen staan in potscherven. Ik denk niet dat er nog iets bijzonders is om erbij toe te voegen. Dus ik zou zeggen, een fijne zondag allemaal en blijf gerust nog voor wat koffie en thee.